Leuk, leuk. Lieve luisteraars, dit zou wel eens de plezierigste culti-culti aller tijden kunnen zijn, want vandaag zijn we weer eens te gast bij Linda Duits. En laat Linda nou net een boek geschreven hebben, getiteld Leuk, pleidooi voor plezier. Linda zal ons zo deelgenoot maken van het onderzoek, de persoonlijke ontdekkingen en de inzichten die er bij het schrijven van het boek kwamen kijken en een warm betoog houden voor meer plezier in het algemeen en queer plezier in het bijzonder. Later in dit uur is daar ook Mark Hesselink met zijn rubriek Cultipedia, die deze keer gewijd zal zijn aan zangeres Mathilde Santing. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Maar eerst een strijdvaardig gedicht. En dat ligt me na aan het hart, deze tekst van de lesbische singer-songwriter Brandy Carlile. De titel is Wie het laatst lacht. O jongen, je bent wat nerveus, ik zie het. Met je zachte stem en dat trefzekere gevoel voor stijl. Laat ze je vreugde niet stelen. Laat je hart niet verharden. Ze gooien modder, zeggen dat jij je plaats moet kennen, omdat ze niet tegen jouw licht kunnen. Ik zie je aan je kleren trekken, alsof je erin zou willen verdwijnen, alsof verbergen minder pijn doet. Laat ze maar lachen, zolang het nog kan. Laat ze draaien, laat ze waaien in de wind. Ik heb de film al gezien, ik weet hoe dit eindigt. Jij zult het laatste lachen. O meisje, je bent moe van het vechten, ik weet het. Nog even is het zijn wereld. We dansen met de duivel in de rivier tegen de stroom in. Noem het dromen, noem het overleven. Ze noemen je zwak. Duwen je opzij, zelfs na alles wat je gedragen hebt. Het kind op je rug door de woestijn. Ik zag je ogen achter je haar. Je bent moe, maar niet bang. Laat ze maar lachen, zolang het nog kan. Laat ze draaien, laat ze verwaaien in de wind. Ik heb de film al gezien en ik weet hoe dit eindigt. Jij zult het laatste lachen.
You're feeling nervous, aren't you, boy? With your quiet voice and impeccable style. Never let them steal your joy and your gentle ways to keep them from running wild. They can kick dirt in your face, dress you down and tell you that your place is in the middle when they hate the way you shine. I see you tugging on your shirt, trying to hide inside of it and hide how much it hurts. Let them laugh while they can. Let them spin. Let them scatter. Discouraged, don't you, girl? It's your brother's world for a while longer. You gotta dance with the devil on a river to beat the stream. Call it living the dream. Call it kicking the ladder. They come to kick dirt in your face, to call you weak and then displace you after carrying your baby on your back across the desert. I saw your eyes behind your hair, and you're looking tired, but you don't look scared.
Al wel, voor de derde keer een culti-culti.
Ja!
Eén keer jou een soort portret hebben gedaan. Eén keer over jouw boek over seks in de COVID-tijd.
Ja, ik weet het nog. We mochten elkaar niet omhelzen.
Nu gelukkig wel.
Ja.
En je hebt weer een nieuw boek geschreven.
Ja.
En deze keer gaat het over plezier. Wanneer dacht jij, dit wordt het precies en niet iets zwaarders? De liefde of de democratie? Of...
De democratie, ik ben eigenlijk politicoloog, hè? Wist je dat? Dus
nee.
Mijn scriptie gaat over nieuwe sociale bewegingen. En ik heb heel veel... Mijn richting was politieke theorie, dus vakken over democratie gevolgd. Dus dat was ook een carrière geweest. Maar het werd dit... Ja, kijk, je kunt iets altijd proberen te traceren. En dat doe ik ook wel in het boek. Dus het idee kwam op tijdens corona in een beetje gekke periode dat we tot 12 uur naar de club mochten. Een beetje een raar idee dat corona alleen 's nachts toe zou slaan of zo. Een soort assenpoesters moesten we om 12 uur naar huis. Ik was naar Funhouse in de Westerunie. En ik was wel eens eerder naar Funhouse geweest. Maar door corona keek ik er wel echt heel anders naar. Ik ben dol op Funhouse. Dus ik was daar in die zee van zwetende lichamen. Ik vond het heerlijk ook om daar doorheen te bewegen. Ik had dat ook echt heel erg gemist. En Funhouse is natuurlijk een soort explosie van plezier. En ik was me toen aan het bedenken dat dat plezier eigenlijk heel makkelijk terzijde en werd geschoven. Ik woon alleen, was ook single toen, echt heel veel last gehad van corona. En het voelde voor mij alsof het beleid echt gemaakt werd voor gezinnen. En op de dingen die belangrijk waren voor gezinnen. En er werd ook heel vaak, als het dan weer meivakantie was, dan werd er een soort uitzondering gemaakt op de regels, zodat die gezinnen dan toch hun dingen konden doen. En het voelde alsof mijn plezier en mijn welzijn eigenlijk ook niet bestond. Dus ik was daar op die dansvloer en ik dacht, ik moet iets met dat plezier doen. En toen heeft het nog wel een tijd geduurd voordat ik erachter kwam wat voor vorm het nou precies moest krijgen. Eerst dacht ik wil een boek schrijven over het belang van feest. Toen ging ik toch weer terug naar plezier. Plezier is eigenlijk een thema dat twee van mijn specialismen met elkaar verbindt. Ik ben aan de ene kant geïnteresseerd in populaire cultuur en aan de andere kant in seks en seksualiteit. En beide gaan natuurlijk over plezier. Dus hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik ook dacht, oh ja, dat past heel erg bij mij. Dat verbindt die twee dingen. Maar nu ik er zoveel over heb nagedacht, dacht ik, oh ja, maar ik was al veel langer met plezier bezig. Omdat het ook in mijn feminisme bijvoorbeeld echt een hele belangrijke rol speelt. Omdat ik denk dat een van de belangrijkste manieren waarop het patriarchaat, om die term er maar even in te gooien, in stand gehouden wordt, zit in het onderdrukken. Het succesvol onderdrukken van het plezier van de vrouw, van het seksueel plezier van de vrouw, dat moet onder controle gehouden worden. En daar zit een groot deel van die macht die mannen over ons hebben. En dat verkondig ik al veel langer. Als we vrouwen seksueel bevrijden, dan hebben we dat patriarchaat zo aan het diggelen.
Ja, het is een studie, maar tegelijk ook, en je noemt het ook een pleidooi. Wat is jouw pleidooi?
Ja, het boek gaat heel erg over hoe plezier werkt. Dat wilde ik achterhalen. En dat heb ik gedaan door met mensen te praten die ik plezierkundig vind. Dus dat zijn mensen die professioneel met plezier bezig zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld DJ-duo Doppelgang geïnterviewd. Een voormalig sekswerker. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een pretparkconsultant. En ik ben bij hun te raden gegaan eigenlijk. Om dus zo'n soort van theorie op te stellen hoe plezier werkt. Maar ik heb er ook wel een politieke boodschap bij. Namelijk, ik zou graag willen dat mensen hun plezier meer waarderen. En dat we als samenleving ook plezier meer waarderen. Dus dat wat tijdens COVID kon gebeuren, dat plezier zo makkelijk als extraatje werd weggezet en dus ook terzijde werd geschoven, dat niet meer zo makkelijk wordt gedaan. Dus dat is meer op het vlak van de samenleving. En omdat ik ook individuen meer plezier gun.
Mm-hmm. Ja. Want wat is volgens jou de grootste plezierkiller?
Nou ja, wij leven in een samenleving waar we een hele heftige christelijke erfenis hebben, dan specifiek het protestantisme. En in dat protestantisme staat het lijden eigenlijk heel erg voorop. Hè? Dus het idee dat je in dit leven zondig bent en dat je dat moet doorstaan, dat daar soberheid bij gepast is en dat eigenlijk het plezier en het geluk en al de lol, dat die pas in het hiernamaals allemaal komt. En onze samenleving is daarvan doordrenkt. En ook al is niet iedereen meer religieus, werkt dat nog steeds heel erg door. Dus je hoeft helemaal niet protestants opgevoed te zijn om te vinden dat het beter is als je je onthoudt van dingen. Dat het beter is als je hard werkt ergens voor. Dat je productief moet zijn. Dat je aan jezelf moet werken bijvoorbeeld. En dat zijn best wel seculiere ideeën die erfenis hebben in dat protestantisme. En die het dus heel erg in de weg staan voor mensen om te genieten van de leuke dingen in het leven. Of dat nou gaat om genieten van seks, wat we moeilijk vinden. Of om te genieten van een leuke avond met vrienden, waar we misschien te veel drinken. Of om te genieten van een avondje alleen, waarin je lekker op de bank Instagram door ligt te scrollen. Want in al die gevallen hebben we heel vaak gevoelens van schuld en schaamte en spijt.
En dat noem jij stiefzusters?
Ja.
Die S'en?
Ja, dus ik was...
En die gooien roet in het eten. Die...
Ja, ja, dus ik noem ze de drie gemene stiefzussen met drie S'en. Van plezier, schuld, spijt en schaamte. En het zijn de gemene stiefzussen omdat ze heel erg op elkaar lijken. En ze komen ook meestal samen. Je kan ze ook
ze
niet...
Ze klitten samen toch ook?
Ja, ze klitten samen. Je kan ze niet zo goed uit elkaar houden ook. En ze komen altijd naar tegen je doen. En daar heb je helemaal niks aan.
Je begint je boek met plezier is goed.
Ja.
Dat in de eerste plaats. Maar hoofdstuk 2, plezier is gevaarlijk.
Ja.
Hoe rijm je dat met elkaar?
Ja, dus als het in onze Nederlandse samenleving gaat over plezier, dan wordt plezier bijna altijd in verband gebracht met gevaar. Vroeger ging dat dus over de zonde. Hè? Dus de duivel probeert je te verleiden en daar zit het gevaar van dat plezier in. Maar tegenwoordig gebeurt dat bijvoorbeeld door plezier heel erg te koppelen aan gezondheidsgevaren. Hè? Wat je dus bij COVID bijvoorbeeld heel duidelijk zag. Maar denk bijvoorbeeld ook aan seksuele voorlichting, waar nauwelijks aandacht is voor seksueel plezier. Maar de hele tijd het gaat over dat je er zwanger van kan worden, dat je er SOA's van kan krijgen, dat je misschien wel emotioneel gekwetst gaat worden als je seks met iemand hebt. Je ziet het ook bijvoorbeeld in gesprekken over iets als alcohol. Hè? Dus dan gaat het altijd over de kosten van de maatschappij, alle gevaren die dat met zich meebrengt. Maar het gaat nooit over de baten bijvoorbeeld die er zijn. Dus die gezondheidsrisico's zijn er heel duidelijk. Dat kan ook gaan bijvoorbeeld over de geestelijke gezondheid. Dus ons plezier wordt ook vaak gepathologiseerd, om het even zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar alle bezwaren die er zijn over sociale media, dan hoor je de hele tijd dat soort psychologische diagnoses eigenlijk terugkomen. Dus dan hoor je heel vaak verslaving, brain rot, het zou ons schizofreen maken, of we zouden er dementie van krijgen. Of bijvoorbeeld gevaren voor de productiviteit die terugkomen. Dus er wordt steeds de nadruk gelegd op dat gevaar. Nou klopt dat ook wel een beetje. Het is natuurlijk in zekere zin ook allemaal waar. Als jij gaat schaatsen op natuurijs, dat is hartstikke leuk. Maar er is natuurlijk een risico dat je een wak inschaatst. En op het moment dat jij gaat drinken, dan is daar een risico op verslaving. En als jij gaat seksen, dan is er inderdaad een kans dat je misschien gonorreu oploopt.
Wat zijn jouw eigen ervaringen wat dat betreft?
Met gewoon reuk?
Nee, dat kan ook. Ik weet niet of je dat wilt vertellen, maar met de gevaren.
Met die gevaaraspecten?
Van plezier.
Ik ben ook wel eens dronken van mijn fiets gevallen. Ik ben nog nooit een wak ingeschaatst. En wat ik eigenlijk wil in dat hoofdstuk is een beetje ontrafelen hoe die bredere maatschappelijke of culturele opvattingen over plezier, hoe die nou in elkaar zitten. En kijken of ik daar iets anders tegenover kan zetten. Dus ik stel voor dat je wel de risico's serieus neemt, maar dat je het veel meer benadert als een soort van avontuur. Mm. Waarbij het dus wel mogelijk is. Er is een kans dat er iets naars gebeurt. Maar dat maakt het soms ook juist zo leuk. Dus ik haal een onderzoek aan van een antropoloog, Marijke Nezer. Zij vergelijkt de seksuele praktijken van jongeren, die een beetje die seks aan het verkennen zijn, wil zij dus ook benaderen als avontuur. En dan heeft het over wildwater raften. En dat is inderdaad een beetje gevaarlijk. Je kan uit die boot geslagen worden, je kan wat schrammen oplopen. Er is ook nog eens een keertje een risico op toch wel iets ergers. Maar dat maakt het dus ook juist zo leuk en zo opwindend en zo spannend om te doen.
Wie of wat heeft jouw kijk veranderd op plezier tijdens het schrijven?
Ja, dat is...
30 experts eigenlijk.
Ja, dus die interviews die waren stuk voor stuk allemaal heel erg leuk. En daar heb ik heel erg van geleerd. Het is ook echt een tip die iedereen meteen kan gaan toepassen nadat je dit luistert. Als je meer plezier wil, begin eens met praten over plezier, want dat geeft direct plezier. Ik vond al die gesprekken dus leuk. Al mijn respondenten zijn me even lief, om het zo te zeggen. Maar het meest gestuurd ben ik eigenlijk door iemand die ik niet heb geïnterviewd, maar door een socioloog wiens ideeën ik gebruik. En voor mij als
wetenschapper.
Ja, Hartmut Rosa. Die heeft een boek geschreven van dat. Het is echt een hele dikke pil, resonans. En in het Duits is een Engelse vertaling resonance. Als je het heel interessant vindt, is er een veel dunner boekje en dat heet Onbeschikbaarheid. En die is in het Nederlands, kan ik absoluut aanraden. Daar legt hij ook zijn ideeën goed uit. En het gebeurt gewoon niet zo vaak dat je een concept tegenkomt wat helemaal jouw hele blik verandert op iets. En dat had ik dus bij Rosa. Heel
het
duidelijk.
Het resoneerde met jou ook.
Het resoneerde enorm. En hij begint eigenlijk. Hij zegt. In de moderniteit draait alles maar om versnellen en vergaren. Daar zijn we de hele tijd mee bezig. En als je mensen vraagt naar hun geluk. Mensen weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat geluk is. En geluk is ook heel vluchtig. Dan kunnen ze daar niet zo goed antwoord op geven. En dan het antwoord wat ze geven gaat eigenlijk over wat zij zien als voorwaarden voor geluk. Dus dan gaat het over een opleiding, een huis, een partner. Dat als je die dingen hebt, dat zijn voorwaarden voor geluk. Maar dat gaat nog steeds over dingen vergaren. Als je daar maar zoveel mogelijk van zou vergaren, dan zou je heel gelukkig zijn. En hij wil eigenlijk een sociologische theorie van het goede schrijven die daar anders in staat. En dan komt hij dus met dat concept resonantie. Dan zegt hij, nou, wat is nou het goede leven? Dat is als je resoneert met de wereld om je heen. En dat zijn de mensen om je heen. Dat kunnen ook de katten in je leven zijn. Of objecten, of voor mij bijvoorbeeld Star Wars. Maar je kunt ook resoneren met de natuur bijvoorbeeld. Of als je religieus bent met God. En dat concept resonantie.
Met je huis schoonmaken.
Met je huis schoonmaken, ja, daar kan je. En dat heb ik dus eigenlijk geprobeerd te vertalen naar plezier. Omdat ik denk dat plezier een vorm is van resonantie. Dus op het moment dat ik met jou nu een heel leuk gesprek heb, dan resoneren wij ook met elkaar. Het is een uitwisseling die we met elkaar hebben. En dat is dus uiteindelijk is dat wat plezier ook is. Plezier is een relatie die je hebt met dingen in de wereld.
Is het je vervolgens gelukt om tot die 7 principes te komen? Want komt dat ook uit de resonantie of komt dat meer uit die 30 interviews?
Ja, die 7 principes komen echt uit die interviews. En 30 mensen is echt best wel veel. En ik, zoals je merkt, ik hou van kletsen. Dus het waren vaak ook lange gesprekken. Nou, die heb ik helemaal getranscribeerd, dus helemaal uitgeschreven. En dan moet je iets met dat materiaal. En ik kan het eigenlijk alleen maar op een wetenschappelijke manier Ik wist niet wat ik er anders mee moest. Dus ik ben dat helemaal gaan analyseren. En dat heeft me ook heel veel tijd gekost. Daar ben ik heel lang mee bezig.
Ja, en om dan tot 7 principes te komen uit die 30 gesprekken lijkt me echt bijna niet te doen.
Ja, dus wat je gaat kijken naar, wat zijn nou de patronen in die interviews? Welke elementen komen steeds terug? En uiteindelijk heb ik die terug weten te brengen tot 7 principes. Dat is ook een beetje vals spelen. Het zijn er 7, want ik wilde graag dat het er 7 zijn. Maar er zit ook nog een tot slot bij. Dus eigenlijk zijn het er 8. Maar ik met een soort cosmetisch trucje. Ja. Heb ik er
7
dan toch,
vreugde. En, ja.
Precies, heb ik er dan toch 7 van weten te maken. Die samen zowel weergeven hoe plezier nou in elkaar zit, hoe het werkt in onze samenleving op een best wel sociologische manier. Dus ik kijk echt wat het doet met ons mensen. Dus ik ben helemaal niet bezig met stofjes in de hersenen. En daar hoor je natuurlijk heel vaak tegenwoordig over dopamine. Dat is me allemaal veel te op het individu gericht. Het gaat mij echt, wat ik ook zei, om die verbinding die plezier geeft met de wereld. Maar ook wat ik dus hoop dat het samen doet, is dat het dus ook mensen toch wel hopelijk anders laat nadenken over plezier. Ja.
En je beschrijft ook een verschil tussen solo en samen plezier. Wat heb je daarover?
Ja, kijk, je kunt natuurlijk heel goed in je eentje plezier hebben. En ook als je mensen vraagt naar plezier, dan vertellen ze ook vaak over momenten dat ze alleen waren, lekker muziek aan het luisteren waren bijvoorbeeld. Of iemand die lekker aan het schoonmaken is in zijn huis. Maar er gebeurt iets als je met elkaar plezier maakt. En sommige van mijn informanten noemen dat magisch. Dat er iets magisch gebeurt als je met elkaar plezier beleeft. Nou, magisch is vaak een woord voor, dat kunnen we wetenschappelijk niet verklaren. Dus ik probeer dat wel
wetenschappelijk
te verklaren. En als je samen plezier maakt, dan levert dat een bepaalde energie op. En het creëert heel erg verbinding met elkaar. Het is ook ontzettend moeilijk om samen met iemand plezier te maken en een hekel te hebben aan die persoon. Tijdens het plezier maken dan. Hè? Misschien achteraf is het een ander verhaal. Maar je kunt niet met iemand dansen en die persoon stom vinden. Dan werkt dat dansen ook helemaal niet.
En het andere uiterste ook, toch? Dat je bijvoorbeeld naar een pretpark alleen gaat. Dat is ook weer iets dat alleen maar werkt als je het samen doet.
Ja, dus bijna niemand gaat ook alleen naar een pretpark. Dat is echt iets wat mensen samen doen. En wat ik dus heel mooi vond, toen moest ik bijna huilen tijdens het interview met de pretpark consultant. Dat was best wel aan het einde, zeg maar, van een reeks interviews. En toen vertelde hij dat ze dat in de pretparkbranche al lang weten. En dat het iets is wat in het ontwerp van attracties zit. Omdat delen vermenigvuldigen is. Dus samen een leuke tijd hebben. Of dat nou is omdat je samen bordspelletjes aan het doen bent. Of omdat je samen aan het dansen bent. Of omdat je gezellig met een groep aan het seksen bent. Dat levert verbinding op. En dat vind ik dus ook heel mooi. Omdat ik juist denk dat we in deze tijden veel meer verbinding nodig hebben. Dus als je gemeenschap wil bouwen, dan moet je samen plezier hebben.
En je hebt met verschillende queer makers en denkers ook gesproken. Wat hebben ze jou geleerd wat de rest van Nederland nog niet snapt of doorheeft? Heb je dat persoonlijk geleerd?
Nou, sowieso denk ik dat queer mensen veel beter zijn in plezier dan niet-queer mensen. En dat komt omdat queer mensen veel meer hebben nagedacht over wat ze lekker vinden en wat hun plezier geeft. Dus op het moment, als je seksueel queer bent en je hebt een seksualiteit die afwijkt van de norm, dan heb je dus over die seksualiteit nagedacht. Ik heb ook wel seks met hetero mannen en die denken dus nooit na over hun seksualiteit. Als je die vraagt, wat vind je lekker? Dan zeggen ze, nou, gewoon. En dat is best wel zielig en er komt ook geen goede seks van, trust me. Dus dat is een aspect dat queer mensen beter maakt. Als je genderqueer bent, dan
zo identificeer jij jezelf ook, toch?
Ja, ja. Als je genderqueer, dan gaat het dus ook heel erg over het plezier of onplezier dat bepaalde genderexpressies je brengt. Dus ik heb nu deze baggy jeans die ik aan heb, die heb ik vorig jaar gekocht en die geven mij zoveel gender-euforie. Ook daar, dus op het moment dat je afwijkt van de norm, heb je dus eigenlijk een stapje voor als het gaat over weten wat je leuk en lekker vindt. En dan speelt er daarnaast nog een ander element en dat is het uiten van je plezier. Ik ben zelf een enorm voorstander van als je het leuk hebt om dat te laten zien, want dat werkt ook weer aanstekelijk. Bij mij kan je ook zien of ik het leuk vind, want dan dans ik met mijn handen
boven je hoofd.
En wat je ziet, en hier heb ik het bijvoorbeeld ook met de jongens van Doppelgang over, dat in queer uitgaan zie je heel veel mensen dansen met hun handen boven het hoofd. Mensen, je ziet mensen echt een leuke tijd hebben. En ik weet niet of je wel eens hetero uitgaat, maar dat is echt...
Lang geleden.
Ja, dat is echt een treurige bedoeling. Dus mensen houden elkaar heel erg in een soort houtgreep van het normale. Je krijgt gewoon ook blikken als je dan je anders gedraagt. Dat zet een enorme domper op je plezier. Dus zelfs als ik het net zo leuk zou hebben op zo'n hetero dansvloer als dat ik het heb op een queer dansvloer, zou ik het minder leuk hebben als ik mijn armen niet omhoog mag doen. Als ik me in moet houden. Ja.
Kun je een paar voorbeelden geven van een paar queer pareltjes die in het boek staan?
Ik heb veel queer mensen geïnterviewd. Waaronder Naomi Pieter, de activist en choreograaf. Zij praat heel duidelijk over plezier als politieke daad.
Strijd.
Maar ook over hoe in haar activisme zij eerst zoiets had van, ik kan eigenlijk niet slapen zolang er onderdrukking is. En dat is een heilloze weg, want dat leidt naar een burn-out, waar natuurlijk heel veel activisten van last hebben. En nu heeft ze veel meer een activisme van plezier, waarin ze ook haar eigen plezier als daad van verzet ziet. En bijvoorbeeld feesten is gaan organiseren om een ruimte te bieden aan queer mensen zoals zij, lesbische non-binaire mensen van kleur, om dat plezier met elkaar te beleven. Ik heb ook Manoy Kamps geïnterviewd, klassiek dirigent. En hen legt heel mooi uit hoe pleziernormen eigenlijk verschillen. En dat bijvoorbeeld applaudisseren in het concertgebouw, hoe dat onderhevig is aan allerlei normen van deze tijd. Maar er zitten nog veel meer queer mensen in. Een van de stemmen die misschien het meest wel in het boek zit, is Lyle Muntz. Activist en voormalig sekswerker. En ik was hem aan het interviewen. En soms als je iemand aan het interviewen bent, dan zegt iemand iets en dan weet je al, oh, dit komt letterlijk in het boek. En hij is ook een soort van de mic drop aan het einde. En dan weet ik niet of ik hem moet weggeven. Hier.
Zal ik hem... Naamwoord.
Ja, zal ik hem vertellen?
Of ja, waar heeft hij het dan over? Misschien is het een beetje cryptisch.
Nou, ik kan hem eigenlijk wel. Ik ga hem eigenlijk wel gewoon een cadeautje gratis weggeven. Lyle heeft het over hoe machthebbers heel erg proberen plezier te controleren en te onderdrukken en te reguleren. En Lyle zei tijdens het interview, wanneer gaan die politici nou toch eens doorhebben dat mensen bereid zijn om hun gezondheid op het spel te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de HIV-AIDS-epidemie, waar seks levensbedreigend werd en mensen toch seks gingen hebben. Of om gevangenisstraf te riskeren. Wanneer hebben politici nou door dat mensen zo bereid zijn dat allemaal te riskeren om plezier te hebben? Wanneer hebben ze nou door dat plezier wint? En dat is zo'n prachtige quote. En daarmee eindigt het boek. Ja, plezier wint.
Misschien wel betutteling, maar plezier wint.
Ja, ja. En dus ook queer plezier wint.
Tot slot, waar werk jij momenteel aan? Gaat het ook nog verder met plezier of een heel ander thema?
Nou, ik ben dus wel aan het denken. Nou, ik ben nu dus bezig met een beetje promo voor het boek. Het is natuurlijk heel spannend wat het boek gaat doen. Dus koop het. Maak me blij. 13 november ligt het in de winkels. Als je dit luistert voor 13 november, dan kan je het vast online bestellen. Maar ik ben al wel aan het nadenken over iets nieuws. En dat ligt eigenlijk in navolging van waar we het over hadden. Ik ben heel erg gefascineerd door schaamte. Dus ik weet niet of daar ook een boek in zit. Ik moet eerst ook nog een soort van beter beeld krijgen wat er allemaal al over schaamte is geschreven. Of mensen zitten te wachten op een boek van Linda Duits daarover. Maar het is wel een onderwerp waar ik me meer in wil verdiepen, omdat die schaamte is zo'n ontzettend effectief middel om het gedrag van mensen te controleren. En schaamte is ook zo'n ontzettend naar gevoel om te hebben. Het vreet je helemaal op. Schaamte maakt alles erger ook. Dat...
Erger dan die twee stiefzussen daarvan? Of is het gewoon echt één cluster?
Nou, schaamte isoleert. Die kruipt helemaal onder je huid, om het zo te zeggen. Terwijl schuld en spijt op een andere manier toch wel functioneren. En het gekke ook bij schaamte is, op het moment dat je erover gaat praten, dan verdwijnt die schaamte. En dan verdwijnt ook die macht die schaamte over jou heeft. En bij schuld en spijt zit dat toch anders in elkaar. Ja, dus misschien wordt het nieuwe boek iets over schaamte. Bah. Ja.
Nou ja, ik kijk er toch met veel plezier naar uit. Dankjewel, Linda.
Heel graag gedaan, dankjewel.
Cultipedia. Cultipedia, uw maandelijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa. Met Mark Hefseling. Wow, wow, wow.
Robert, ik neem jou vanavond eens mee naar het jaar 1982.
Dacht ik het niet. En, synthesizers, drumcomputers.
Piepjonge Mark Hesselink, nog net niet helemaal uit de kast, zit op een avond voor de televisie, haartjes gewassen, tandjes gepoetst, te kijken naar het fameuze programma van Sonja Barend.
Hmm.
En op deze bewuste avond was er iets waardoor hij werkelijk aan zijn stoel genageld zat. Daar was namelijk een optreden van een jonge Nederlandse zangeres die net haar eerste plaat had uitgebracht. En haar naam was Mathilde Santing.
Aha.
En dat was echt heel bijzonder. In de eerste plaats vanwege haar repertoirekeus. Hele wonderlijke mengeling van Amerikaanse musical klassiekers van Rodgers and Hart en Cole Porter. Jazzstandards, goede popsongs van mensen als Todd Rundgren en The Beach Boys.
Heel veel apart. Covers.
Goede covers. Maar ook haar presentatie. Ze begeleidde zichzelf op een keyboardje, op een heel blikkerig orgeltje, dat hoorde je net ook. Een Elka Wilgamat. En dat contrasteerde heel mooi met haar hele warme, loepzuivere, engelachtige stem. En dat contrasteerde weer heel mooi met haar uiterlijke verschijning. Want ze was een stoer wijf om te zien. Kort geknipt, geblondeerd mannenkapsel. Ze droeg een soort herenkostuum, herenschoenen. Heel stylish en heel duidelijk lesbisch, vond ik toen en vonden veel mensen toen. En dat was toch wel even wat. De volgende dag ben ik ook echt meteen naar de platenwinkel gerend en heb die plaat van haar gekocht. En ik heb hem hier op schoot.
Ja, prachtig. Een jongenskopje in zwart-wit, een beetje jaren 30 stijl.
Prachtige foto, maar ook iets heel geks met dat formaat van die plaat. Het is namelijk een 10-inch plaat.
Oh.
Groter dan een singeltje, maar kleiner dan een LP. Heel wonderlijk iets is dat. En dat was een beetje een dingetje van haar platenmaatschappij. Deze plaat kwam namelijk uit op het Idiot Records label. Dat was een voortzetting van het oude punklabel Duizend Idioten. En er was een leuk label, die hadden leuke Nederlandse muziek. Die brachten ook de platen uit van de Gigantjes. Met de Wulpse Mieke Stemerdink, toen in kleine kring ook wel een homo-icoon.
Jakkie Takkie Oewa.
Jakkie Takkie Oewa, precies. En ook Velofsky.
Oh, die zat er ook op.
De geweldige Velofsky. Watch this space, want ik ga zeer binnenkort ook een Cultipedia aan haar wijden.
Oh, ja, yeah, I love Velofsky.
Maar het was een dingetje van Idiot Records om dus platen op dit rare kleine formaatje uit te brengen.
Je kon natuurlijk minder op dan op een volle LP.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, en je zou denken, hadden ze dan geen materiaal genoeg? Maar het gekke is dat deze plaat later op CD is verschenen met twee bonusnummers. Dus kennelijk was dat materiaal er wel. Ik weet het niet. Het was gewoon een geintje, een gimmick.
Mm-hmm.
Nou, even terug naar Mathilde. Voor haar was deze plaat het begin van een hele lange carrière die tot op de dag van vandaag voortduurt. En zij werd ook wel een heel belangrijk gezicht van de LHBT-beweging in die tijd. En dat vond uiteindelijk zijn hoogtepunt in een optreden bij de opening van de Gay Games in 1998. Waarbij ze ook weer als een soort engel uit het dak van de arena neergedaald kwam. Terwijl ze I Believe I Can Fly van R. Kelly zong. Ja, en die hele Gay Games, dat was natuurlijk al zo'n emotioneel gebeuren. Maar dit was echt wel een van de grote kippenvelmomenten, hoor. Ik herinner me dat nog heel goed. En ik vind het leuk om daar even een stukje van te laten horen. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I believe I can fly. I believe I can fly. Dit was geweldig. Ik heb heel lang moeten zoeken om je dit te kunnen laten horen. We hebben er samen naar gezocht, want het is nergens te vinden. Het is niet op YouTube te vinden. Het was natuurlijk 98, nog net voordat de sociale media belangrijk werden en nog bijna niemand een goede camera op zijn telefoon had. Ik denk nog helemaal niemand zelfs. Dus wat je ervan kan vinden op YouTube, dat zijn wat videofragmenten. Vooral die strippende matrozen, die zie je daar. Jij hebt het gelukkig bij het Ilja, heb jij dit gevonden. Daar ben ik heel blij mee.
Opgesnord.
Opgesnord. Maar het is ook een beetje typisch voor Mathilde Santing. Want zij is niet iemand die heel erg aanwezig is. Ze heeft toch altijd een beetje een bestaan in de luwte opgezocht. Ze is niet heel aanwezig op de sociale media. Haar website bestaat eigenlijk alleen maar uit één link waar je kaartjes voor haar theatervoorstelling kunt boeken. Dus zij doet gewoon de dingen die zij leuk vindt, die zij interessant vindt, die zij prettig vindt. Ze komt zelden op televisie, ze staat ook niet vaak in de bladen. Het zij je vergeven als je zou denken van, goh, die Mathilde Santing, daar hebben we al lang niks meer van gehoord. Maar niets is minder waard. Die is gewoon al die jaren gestaag doorgegaan. Heeft nog wel wat albums uitgebracht. Ze heeft in een paar musicals gespeeld. Ze doet wel eens mee aan een muziekproject. Treedt op in theaters, in wat kleinere zalen. Heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echt heel erg goede jazzzangeres. En ik vind het dan toch ook wel leuk om je even te laten horen hoe ze nu klinkt. Ik heb hier een stukje van haar laatste studioalbum, Troublemaker, ook alweer 6 jaar geleden. I asked a man a kiss, even though it really goes against all I know. It was an offer he could not refuse. And now I think of what I stand to lose. I realize I made a big mistake, and in the night it keeps me wide awake. You cannot eat and still have your cake. And now I've said enough.
En ze geeft ook les aan anderen.
Ja, klopt. Zij geeft les op het conservatorium. Dat vindt ze ook belangrijk.
Masterclasses heb ik ook wel eens meegemaakt.
En als je haar wil zien, ja, dan moet je echt naar het theater. Dat is haar wereld. Daar voelt ze zich thuis. Ze heeft in de loop der jaren een heel eigen publiek aan zich weten te binden. En dat publiek, dat is minder roze dan je misschien zou denken. Ze heeft zich op een gegeven moment een beetje afgewend van de LHBT-scene, waar ze zich toch al nooit zo heel erg in thuis voelde. Ze bleek ook helemaal niet lesbisch te zijn, maar biseksueel. Ze schijnt al 25 jaar een relatie met een man te hebben. Ik heb wel eens gehoord, een lid van haar begeleidingsband.
Dat is maar goed, handig.
Dat is ze goed bekeken. Maar goed, voor mij blijft ze altijd die prachtige, stoere vrouw die ik op die avond in 1982 als betoverd heb gezien bij Sonja Barend. En daar keer ik voor het einde van deze Cultipedia nog even naar terug.
Dit was Sonja op zaterdag en morgen gezond weer op. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon. Her ups, her downs, her sighs, her frowns are second nature. En daarmee eindigt deze licht nostalgische, iets wat jaren 80 geïnspireerde aflevering van Culti Culti met hopelijk veel luisterplezier. Ik ben Robert Weijers en dank bij deze 145ste uitzending Freesound.org, Nien Besselink, Brandy Carlisle, Linda Duits, Michael Jackson, Wham, Mark Hesselink, Mathilde Santing, Annelies van Ilia LGBTI Heritage, Bert Boelaars en Lydia Til. Het nieuwe boek van Linda Duits, Leuk, pleidooi voor plezier, is weldra te verkrijgen via de boekhandel. Voor meer Culti Culti verwijs ik naar de site culticulti.nl, Culti met de K van Kate. Aldaar alle eerdere radioshows om desgewenst terug te luisteren met handige zoekfuncties naar gasten, tips en meer. Ook kan op Culti Culti worden geabonneerd via de podcatcher naar keuze. Tot Culti Culti.
Culti culti, 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 culti culti.